Prachtig. Ja, weet je, de baarmoeder, zei Peter, dat is ongeveer de veiligste plek op aarde. En dat raakte me even. Daar wil ik toch iets over zeggen. Dat heeft ook wel iets te maken met de preek, maar dat, zo zou ik normaal niet begonnen zijn. Maar de baarmoeder, dat is in het Hebreeuws is zo'n prachtig woord. Dat is rechem in het Hebreeuws. Resh, get, mem. Die drie letters. U weet dat de klinkers worden niet geschreven in het Hebreeuws. Dus rechem. En datzelfde woord, rechem, resh, get, mem, dat wordt ook wel eens anders geschreven. En dan is het rachum. Komt ook in de Bijbel voor. En weet je wat het dan betekent? Barmhartigheid. Dus precies hetzelfde woord. Resh, get, mem, kan rechem zijn. Ja, jullie zitten te denken van taal, waar gaat het over? Maar ja, vroeger gebruikten ze geen klinkers. Zeiden ze, als ze zeiden ik ga naar school, schreven ze alleen de K, de G, S, C, H, L. En I, A, O, O stond er niet tussen. Ja, raar hè? Maar goed, zo werd nou eenmaal Hebreeuws geschreven. Maar vindt u het niet prachtig? Dus rechem, rachum, het is eigenlijk hetzelfde woord. Dus Gods barmhartigheid en baarmoeder is eigenlijk hetzelfde woord. En als je dan zegt van ja, het is eigenlijk de veiligste plek op aarde, dan zeg ik, het is eigenlijk ook de veiligste plek in de hemel. Toch? De barmhartigheid van God. God heeft, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ook een baarmoeder. Altijd een beetje voorzichtig zijn dat je niet de moderne theologie gaat verkondigen met vrouwelijke kanten van God, maar die zitten er zeker in. De Heilige Geest zelf is een vrouwelijk woord in de Bijbel. Vader, Zoon, Heilige Geest. De Heilige Geest is een vrouwelijk woord. En de Heilige Geest, wat doet de Heilige Geest? Ja, dat is een soort baarmoeder. Hij zweefde over de wateren in het begin. In een andere vertaling, daar kom je met vertalingen, maar het mag ook echt. Je mag ook zeggen, hij broedde op de wateren. Dus hij zweefde erop, maar hij broedde er ook op, want hij wilde iets uitbroeden. Namelijk deze wereld. En Jezus zegt later tegen Nicodemus, hele grote sprongen, maar tegen Nicodemus. Dan zegt hij, tenzij dat iemand geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Hij moet opnieuw geboren worden. Eigenlijk zegt Jezus gewoon, je moet nog een keertje geboren worden. Wij hebben daarvan gemaakt, je moet wedergeboren worden. Dat is dan een theologische term geworden. En dat is een prima term. Maar zo zei Jezus het niet. Jezus zei tegen Nicodemus, je moet nog een keer geboren worden. Dat blijkt wel uit zijn antwoord, want hij zegt gelijk, hoe kan het nou? Hoe kan je nou weer in de baarmoeder naar binnen gaan en er dan nog een keer uitkomen? Dat kan toch niet? Dat kan niet. Als een babytje één keer geboren is, vind ik altijd zo wonderlijk om dat te zien. Maar zodra een babytje geboren is, denk je, nou, hoe kan het erin gezeten hebben? Hoe is het eruit gekomen? En het kan er ook nooit meer in terug. Dat gaat niet. Dat gaat echt niet. He, dus ja, Nicodemus snapt het ook niet. Zeg, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En dan legt Jezus het uit. Ja, maar je moet uit water en geest geboren worden. Eigenlijk doet hij dat precies op wat er in Genesis 1 staat. Er moet een soort herhaling plaatsvinden van Genesis 1. De geest van God broedt op de water. En daar wordt de aarde uitgeboren. En uiteindelijk daar de mens in gemaakt. En zo zegt Jezus, zo moet je eigenlijk een nieuwe schepping worden. Je moet opnieuw geschapen worden. Maar je kunt het misschien een beetje begrijpen als je zegt van je moet uit water en geest geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. En als Nicodemus dan zegt, ja, maar hoe kan je nou de regem weer ingaan? Want hij sprak natuurlijk Hebreeuws of Aramees, maar dat is hetzelfde. Hij sprak geen Grieks, hè? Hoe kan je nou de regem weer ingaan? Hoe kan je nou de baarmoeder weer ingaan? Als we dat linken aan hoe kan je daar nou terechtkomen? Ja, als je in Gods barmhartigheid komt, als je in de rachum van God komt, dan ben je eigenlijk in de baarmoeder van God. En dan word je opnieuw geboren. En dat is de veiligste plek. Nou, daar moeten we allemaal weer beginnen. In de baarmoeder van God. Om dan vervolgens natuurlijk weer op te groeien. Om groot te worden, om volwassen te worden. Om een man of een vrouw te worden. Tegenwoordig hecht ik eraan om erbij te zeggen, meer soorten zijn er niet. Om een man of een vrouw te worden. Voor Gods aangezicht. En dan weer, ja, God zegt het er zelf bij in Genesis 1, om dan weer vruchtbaar te worden. Wees vruchtbaar. Die vruchten hebben we allemaal gezien, maar mensen dragen ook vruchten. Nou, die hebben we ook gezien, want het zijn de kinderen die hier op het podium stonden. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Zorg dat je met heel veel komt. Dat was de bedoeling van de mens. Dus heel in het begin begon God met de mens die uit zijn zij, hij bracht hem in een diep slaap. Uit zijn zij. Ik ga het allemaal niet precies opzoeken, want Af kwam net al naar me toe en die zegt, neem je tijd, ze hebben hier alle geduld. Maar als ik alles op ga zoeken en uit ga zoeken, dan zitten we hier vanmiddag al heel lang. Maar uit zijn zij, uit de zij van Adam, komt de vrouw tevoorschijn. En dan hebben we ineens een man en een vrouw, een Ish en een Isha in de Bijbel. Daarvoor is het Adam. Alle twee zijn ze Adam. En dan is hij de man en zijn vrouw. En dan zegt God hij direct achteraan. Als Adam zegt, kijk. Dat is ze. Deze is ditmaal. Dan zeg ik, oude Statenvertaling, maar daar kan ik ook niks doen. Hè? Deze is dit. Kan ik wel wat aan doen, maar dat vind ik gewoon leuk. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn been. Dat is de mijne, die ken ik. Dat is net zo iemand als ik. En dan zegt God, ja, dat is ook precies de bedoeling. En dat hoort bij elkaar. En daarom, zegt God erachteraan, zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Die zullen samen één worden. Een heel bijzonder gebeuren. Eigenlijk een huwelijk. Het is een heel bijzonder gebeuren. Tot één vlees worden. Daarom zeg ik ook altijd als mensen. Soms is dat helaas zo. Dat er scheidingen plaatsvinden. Dat wist Jezus ook wel. Die zei ja, het hoort niet. Vanaf het begin is het niet de bedoeling. Nou, om de hardheid van uw hart. Oftewel omdat we nu eenmaal leven in een wereld waarin dingen soms stuk gaan. Heeft Mozes dat geregeld? Heeft hij u de mogelijkheid gegeven om een scheidbrief te geven? Maar het is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je trouwt en dat je dan tot aan het einde, tot de dood je scheidt, bij elkaar blijft. Maar of je nou gaat scheiden van tevoren of dat je nou, laten we het daar maar gewoon op houden, dat het goed mag gaan, dat je uiteindelijk moet gaan scheiden als je sterft. Ja, dan ga je toch scheiden van elkaar. Dan blijf je eigenlijk niet alleen over. En er zitten hier vast mensen die weduwe of weduwnaar zijn. En die, ik prijs me gelukkig dat ik dat niet ben. En ik hoop dat ook nooit te worden. Maar dan blijft er niet de helft over. Er blijft er niet maar één over, maar dan blijft maar de helft over. Begrijpt u, zoals je een A4'tje, een stukje papier, doormidden kan scheuren. En als je nou, dat is samengevoegd, hè, dat is één A4'tje geworden natuurlijk. En als je dat doormidden scheurt, en de één moet je dan in het graf leggen tot de jongste dag. En de ander blijft over, dan zeg je niet, nee, ik heb nu één A4'tje over. Nee, je hebt maar de helft. En dat is ook precies wat ik me heb laten vertellen, wat ik zie van mensen. Wat je voelt. Je bent gehalveerd. Dat is maar de helft over. Van Groningen. Weet je wel dat het Pasen is? Hey, hier gaat het toch allemaal niet over. Het moet gaan over Jezus en opstanding. En Jezus is waarlijk opgestaan. Toch? En we hebben het allemaal geroepen daarnet. Ik vind het altijd mooi om erbij te zeggen wat er dan nog in de Bijbel altijd weer bij staat. En Simon heeft hem gezien. Ik vind het zo leuk om Simon te heten. Echt. In zo'n geval, in ieder geval. Ja, toen Simon zei van, ik ken die mens niet. Dan denk ik, ja, dat is weer minder leuk om Simon te heten. Of Simon de tovenaar die de gaven van de geest wil kopen. Dan is het ook weer niet zo leuk om Simon te heten. Maar goed, wel als... En hij en Simon heeft hem gezien. Maar wat heeft dat nou te maken met die hele... Met Adam en Eva en... Nou, dat zal ik je vertellen, want daar heeft Pasen alles mee te maken. Daar heeft Pasen echt alles mee te maken. Dat is niet een heel makkelijk verhaal, maar dat is wel het ware verhaal. Het staat in de Bijbel, misschien, er is even één tekst die ik maar ga lezen, die lees je bijna nooit met Pasen, maar ik doe dat dan wel, in 2 Korinthe, hoofdstuk 11... Ik wacht even, want in Sliedrecht wordt altijd nog goed gezocht. Dat is niet in elke gemeente meer zo, hoor. De meeste gemeenten hebben ze al smartphones, maar dit is natuurlijk nog een beetje achtergebleven. Nee, kapje. Nee, maar het is niet in elke gemeente. Bladeren is beter dan je smartphone, hoor. Vind ik, altijd, toch? Ja. 2 Korinthe, hoofdstuk 11, vers 1, daar begin ik toch mee, want dat is een verzoek ook voor mij aan u. Dan kunt u me misschien een beetje verdragen vanmorgen. Verdroeg u mij maar enigszins in mijn dwaasheid. Ja, verdraag mij toch. Dus heb een beetje geduld met me vanmorgen. Dat vraag ik dan maar, net als Paulus. Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven. Aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Nou, ik kom een heel verhaal achteraan, dat ga ik nou niet lezen, maar die tekst gaat het me even om. Paulus zegt dus over de gemeente van God, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Overigens zegt zeggen de profeten en zegt God en zegt Mozes precies datzelfde over Israël. Het is mijn bruid. Ze is mijn bruid geworden. En die hele bruidsceremonie, die wordt eigenlijk beschreven, dan gaat het weer over Pinksteren, maar goed, die wordt beschreven als Israël bij de Sinaï aankomt. Weet u wel, waar de wet ontvangen wordt. Dat is Exodus 20, dat is eigenlijk een bruiloft. Je ziet het helemaal voor je. God staat boven op die berg, die kun je dan niet zien, maar wel een donkere wolk. En trompetgeschal en vuur en rookwalm en zo. En God spreekt en die zegt, ik ben Jehovah, Yahweh, hoe je dat ook wilt uitspreken. Ik ben Jehovah, uw God. Die u uit Egypteland, uit de slavernij, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Je zult geen andere Elohim, geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En je moet je van mij ook geen beeld maken. Ik ben jullie God. En dan komen er een aantal voorwaarden en dan is God uitgesproken, dat is wat God zegt. En dan zegt het volk, zoals een bruid betaamt te zeggen, ja, al deze dingen die Jehovah gesproken heeft, die zullen wij doen. Als je er wel eens bij geweest bent bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan heb je dat meegemaakt en dan zeggen ze ook beide ja en dan noemt hij nog een aantal voorwaarden uit het burgerlijk wetboek. Meestal maakt hij het krapje, ik ga het niet helemaal voorlezen, want dan duurt het veel te lang, maar ik noem 2 of 3 dingetjes en Dat je moet elkaar terzijde staan en elkaar helpen. En je bent wederzijds trouw verschuldigd. Nou, een aantal van die dingen meer die gewoon in de Nederlandse wet staan. Maar goed, zo heeft God ook een huwelijk gesloten. Een bruiloft met Israël. Wel twee keer. Dus met Israël. En hier lezen we dat de gemeente is als een reine maagd aan Christus voorgesteld om haar als man te geven. Er zijn er al een heleboel theologische conflicten uitgevochten. Is Israël nou de bruid? Is de gemeente de bruid? En zo. Maar ik denk, het zijn beide typen van de bruid van Christus. Beide, zowel Israël als de gemeente. Dat denk ik. Het is natuurlijk alle twee typologisch. Het is niet een, we trekken niet een bruidsjurk aan. Het is een type, het is een voorbeeld. Maar het meer dan een voorbeeld, het gebeurt ook echt, zegt Paulus. Hè? In Efeziërs 5 zegt hij dat. Als hij het, dan noemt hij ook weer die tekst van dan zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Efeziërs 5. Dan zegt hij, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Dus de eenwording tussen man en vrouw, dus waar die twee één worden, dat is een groot geheimenis, zegt hij. Maar dat gaat dus over de bruid en de bruidegom. Dus die dingen wil ik graag eerst even helder hebben. Het gaat over de bruidegom en over de bruid. Daar gaat het aan het begin van de Bijbel over. De eerste twee, drie hoofdstukken van de Bijbel gaan over een bruiloft. Adam en Eva, oftewel man en vrouw, Ish, Isha, gaan over een bruiloft. En helemaal aan het eind hebben we al iets van gehoord, een stad met gouden straten zelfs. Die is er trouwens aan het begin van de Bijbel ook, hè. Dat is een rivier die uitstroomt in vier. En een van die rivieren is Pison en die stroomt door het land waar het goud goed is. Mooi, hè. Dus dat goud is al aan het begin van de Bijbel en die gouden straten komen aan het eind van de Bijbel weer terug. Maar dan zien we dus het hemelse Jeruzalem, staat er dan, hè. Dat daalt uit de hemel neer als een bruid die voor haar man versierd is. Nou, ik kan u natuurlijk niet precies zo laten zien hoe dat eruit ziet. Maar een beetje hoe ik me dat herinner wel. Ik ben hier vandaag met mijn lieftallige vrouw gekomen. Die kan niet altijd mee, maar deze keer wel. Ze kan het ook wat beter horen dan vroeger. Want u weet allemaal, ze kon eigenlijk slecht meekomen. Omdat ze meekomen hier naartoe bedoel ik niet in het leven, maar omdat ze doof was, maar nu heeft ze een cochleair implantaat. En het is ongelooflijk wat, hè, Wilma, wat je allemaal weer kan horen. Dit is de eerste lente ook dat ze het meemaakt. Dus ze hoort weer de vogels fluiten. En soms schrikt ze zich een ongeluk van een vogel die... Toen ze zegt, wat is dat nou? Dan zeg ik, ja, dat is een vogel. Ja, dat heb je gewoon al jaren niet gehoord. En ineens hoor je dat weer. Dus ik heb haar meegenomen. Ik zal haar niet op het podium roepen, want dat vindt ze vast niet leuk als ik dat doe. Mag wel. Nee, hè? Maar ik kan haar wel laten zien, want kijk, zo zag dat eruit. Je zou het niet zeggen, maar dat waren wij vroeger. De bruid en de bruidegom. Niet in het helemaal wit, maar wel bijna wit, maar dat was toen mode. We hadden ook een vriendin die trouwde in het oranje. Nee, een ander kleurtje was dat. Zalmkleur. Ik kom daar nooit uit. Hè. Voor mij was het oranje. Maar dit waren wij dus. Dat is 47 jaar geleden. Wow. Mooi poosje. Weet je, die bruiloft hadden wij... Ik weet eigenlijk niet eens of we voor of achteraf foto's hebben gemaakt, maar dat doet er niet toe. Maar zijn we in de kerk geweest, in Vianen. En daar hebben we voor het aangezicht van God ook ja gezegd tegen elkaar. Ja. Eerst naar de burgerlijke stand, want dat moest natuurlijk, maar daarna voor de kerk. En hebben we ja gezegd tegen elkaar. Zo. Het is niet zo'n scherpe foto's toen nog, maar dat... Mooi, laat me even staan. Laat maar even staan. Ik vind het wel mooi. Want het gaat de hele tijd over een bruid. Dus laat maar gerust even staan. Ja, mooi. Weet je, en dan zeg je, maar hey, het is toch Pasen? Kom op, we moeten het hebben over de Heer is waarlijk opgestaan. Waar gaan we nou naartoe? Ja, dat komt. Wacht, want dat heeft er allemaal mee te maken. Want in het begin had je dus die bruiloft. Nou ja, bruiloft van Adam en Eva. Maar eigenlijk was het toen al de bedoeling, en dit is een moeilijke stap hoor, die we even moeten maken. Maar eigenlijk was het toen al de bedoeling om Adam en Eva als mensen samen met hun nageslacht, met de hele mensheid, als een reine maagd, als een bruid, aan de zoon te verbinden. Dat voert heel ver om dat nu uit te gaan leggen. Nee. Maar het was Gods bedoeling, dus we snappen allemaal wel, daar zijn we mee groot geworden in bijbelstudies en zo, dat Israël is de bruid, of de gemeente is de bruid. Maar eigenlijk was het, die bruid is maar niet iets wat God later verzonnen heeft. Hij heeft al in de eeuwigheid bedacht, al voordat de bergen geboren waren en de aarde en de hemel was voortgebracht, hè, Psalm 90, heeft hij al bedacht dat hij voor zijn zoon een bruid wilde hebben. En eigenlijk was dan ook het paradijs was een bruidswoning. Die helemaal keurig netjes ingericht was, zoals je dat doet als je gaat trouwen. Met vloerbedekking en plantjes neerzetten en aquarium en lampjes ophangen. En de bruidswoning. Dus de bedoeling was van God om met die mensen te trouwen. En toen hij dan de zesde dag klaar was met de schepping van de mens, heeft hij gezegd, vermenigvuldig je. En ik zal maar zeggen, in zijn achterhoofd, en hij zei, hoe kom je daar nou bij? Maar dat, nou, niet in zijn achterhoofd. Zijn plan was, zijn eeuwige plan was, en is, want hij laat nooit varen de werken van zijn handen, en is om die mensheid tot zijn bruid te nemen. Dat is heel bijzonder, heel bijzonder. Ik ga dat straks nog verder uitleggen. Maar die mens die bedoeld was om de bruid van de zoon te worden, en daarmee dus, ik maak even een stapje, en daarmee, dat geheimenis is groot, maar Paulus zegt het al, en daarmee dus één te worden met de bruidegom, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. En dan dus ook de goddelijke natuur te ontvangen. Ik zeg niet goden worden, dat is, God heeft niet de bedoeling gehad om alle mensen tot goden te maken, maar wel om ze in verbinding met zijn zoon de goddelijke natuur te geven. Dus zodra die bruiloft plaatsvindt, die hemelse bruiloft straks, hè, ja, dan zijn die twee één geworden en dan heb je de goddelijke natuur ontvangen. Overigens, als je nu al de Heer Jezus Christus als je verlosser hebt leren kennen, en als je al opnieuw geboren bent uit water en geest, en als je dus die regem van God al kent, dan ben je al een nieuwe, want zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, toch? Dan zegt Petrus in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 2... dat we zijn in hem met allerlei kostbare gaven begiftigd. Dus we hebben van alles gekregen met hem. Maar we hebben in hem, staat er dan, ook de goddelijke natuur ontvangen. Dus als kinderen van God, als je de Heer Jezus nu al kent, lees het benamend, zo staat het er echt, dan mag je weten dat je de goddelijke natuur ontvangen hebt. Dat betekent ook dat je feitelijk niet meer hoeft te sterven. Natuurlijk, mensen sterven. En toch sterven wij eigenlijk niet meer. Want ons sterven is een afleggen van het vlees en een verbinding. Ontbonden te zijn, zegt Paulus, en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Dus in feite sterven we niet meer, maar vindt dan onze vereniging met hem plaats. Maar Dus als we met Christus verbonden zijn, hebben we die goddelijke natuur al vandaag al ontvangen. Mooi. Ik zou ook zo willen dat jullie daar allemaal amen op konden zeggen. Dat je weet dat je de Heer Jezus Christus als je verlosser, maar ook als je bruidegom hebt ontvangen. Dat is zijn bedoeling namelijk, om jou als de bruid binnen te halen. Maar nu ging er iets verkeerd. Nou, dat weet je natuurlijk allemaal. Zwart is de kleur van de zonde. We hebben het hier gezien in de vlaggen. Toch? Zwart. Ging fout. En of het nou een appel was in het paradijs, of een meloen, of een sinaasappel, dat weet ik allemaal niet. Maar ergens heeft Eva gezien dat die, toen sprak de slang haar aan en die zei, ja, God heeft zeker wel gezegd dat je van geen van deze bomen mag eten. Hij verdraait het altijd een beetje. Zodat je verontwaardigd zegt, nee, we mogen overal van eten. Alleen van die ene boom niet. Dat is een trucje, hè? Dat wordt vandaag de dag nog gebruikt. Door allerlei reclamebureaus en zo. Een duivelstrucje. Maar hij zegt ze, nee, alleen van die ene boom niet. En zegt Satan, ja, maar Satan, de slang, God weet wel, als je van die boom eet, zul je aan hem gelijk worden. Kennende het goed en het kwaad. Nou ja, dat zwarte, dat gebeurde. En wat gebeurt daar nou eigenlijk ten diepste? Dat Eva die strekt haar hand uit en die neemt van die boom en die eet. En die geeft ook haar man die bij haar was en hij at. Ze waren dus samen één daarin. En daar raakte zij hun menselijke maagdelijkheid kwijt. Eigenlijk verbonden ze zich aan de slang. Gaven ze hun lichaam aan de duivel. Sloten ze een huwelijk met de Bijbel, met de slang. En God zegt later in de Bijbel, in Openbaring hoofdstuk 18, dat alle heersers van de aarde, de koningen van de aarde, hebben, ouderwets woord, maar ik noem het dan toch maar zo even, gehoereerd met Babylon, met Babel, oftewel die hebben overspel gepleegd met de slang. Ik hoop dat u me nog volgt, hè. Mensen vinden het soms zo moeilijk dat ze achteraf zeggen van je moet het eigenlijk eens uitschrijven. Dat heb ik gedaan. Ik heb een klein boekje van gemaakt, ligt achterin. Je mag het dadelijk meenemen. Vrijwillige bijdrage, het kost niks, maar je mag. Ik zeg altijd van, weet je, minimum is nul en maximum is 100.000 euro. Maar neem maar mee. Maar daar staat ook de bewijzen van, tenminste de bijbelteksten die ik daarbij aanhaal staan. En meer nog dan wat ik vanmorgen kan zeggen, staat erin. Dus dan weet je dat ik het niet zomaar zeg. Maar eigenlijk pleegde de mens daar dus overspel met de slang. En verbond zich aan de duivel. En moest dan ook direct het paradijs uit. Bij het goud vandaan. Goud wat voor God staat, voor Christus, voor de Zoon. Moest eruit, opdat hij zijn hand niet zou uitstrekken. En nemen en eten van de boom des levens en leven tot een eeuwigheid. Weet je wel, dat gebeurde, dat mocht niet meer. Want dan zou die in verbondenheid met die slang toch het eeuwige leven ontvangen. Ja, dan barst de hel op aarde los. Die barst af en toe toch wel los. Vooral omdat mensen niks meer van God willen weten. En toen heeft gelijk God heeft daar een oplossing voor bedacht. Ze waren de poort van het paradijs nog niet uit. Toen zei God, ik ga vijandschap zetten. Eigenlijk zei God, ik ga een oorlog beginnen. Dat is een grote oorlogsverklaring. Ik ga vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat is wel een heel bijzondere opmerking. Want ja, eerlijk gezegd, een vrouw heeft natuurlijk helemaal geen zaad. Hij heeft eitjes en daar moet toch dan een kindje uitkomen. Nou, daar gaat het al, dat noemen ze dan ook de moederbelofte. Want haar zaad is dat ze zonder toedoen van een man, zonder gemeenschap te hebben met een man, dat ze toch zwanger wordt. Namelijk door diezelfde Heilige Geest die broedt op haar baarmoeder en dan de Christus voortbrengt. En die Christus die gaat het probleem oplossen. Dat is in het begin over lof. En hij gaat het doen. Nou, dat goed. De hele Bijbel gaat over Christus. Het gaat alleen maar over Jezus. Alles gaat over Jezus. Dat kan ik echt wel zo zeggen. Dat alles wat je in de Bijbel in het Oude Testament leest, maar ook in het Nieuwe, het gaat altijd over Jezus. En uiteindelijk is hij gekomen, dat weten we, geboren in de stal in Bethlehem, zonder dat... Jozef wilde eerst nog weglopen, omdat hij dacht van, nou ja, wat is er gebeurd? Hij was er niet aan te pas gekomen, maar God heeft hem duidelijk gemaakt, wat bij Maria geboren wordt, is uit de Heilige Geest. Het is de Zoon van God. En die komt op deze aarde, en die, nou ja, die groeit op, die wordt uiteindelijk een jaar of 30, dan gaat hij zijn bediening beginnen, en... Dan uiteindelijk komen we bij, er staan heel veel over, dat zijn bijbelstudies op zich, maar die krijgen jullie toch al zoveel, dus je weet er alles van. Maar uiteindelijk kom je dan terecht natuurlijk bij dat kruis. Kruisigt hem. Weg met hem. Ja. Hangt hij aan het kruis. En hij gaat sterven. Vrijwillig, hè, want... Ja, weet je, hij heeft de goddelijke natuur. Hij heeft het eeuwige leven. Jezus kon eigenlijk niet sterven. Hij kon alleen maar sterven als hij zichzelf overgaf om te sterven. Dat heeft hij ook gedaan. Hij zei het zo mooi. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mooi is dat, hè? Ik heb van de week met iemand over gehad. Dat ik leerde vroeger thuis het gebedje van ik ga slapen, ik ben moe, ik sluip hem beide oogjes toe. Heer, houd ik deze nacht over mij getrouwde wacht, enzovoort. Misschien kennen sommigen van jullie dat nog wel. Eigenlijk was wat Jezus deed aan het kruis, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is een van de kruiswoorden geworden en daardoor ook weer technisch erg theologisch beladen. Maar dat was eigenlijk een kindergebedje, wat de kinderen in Israël leerden. Als ze naar bed gingen s'avonds, gingen ze op knietjes voor het bed. En dan zei de Vader, deze nacht, die komen gaat in uw handen. Beveel ik mijn geest. Vind ik zo mooi, hè? Zo ontroerend. Dat Jezus aan dat kruis eigenlijk bidt wat hij als kindje van Maria heeft geleerd. Ik ga slapen. Ik ben moe. En dan sterft hij. En dat is natuurlijk super belangrijk. Ik bedoel, de dood van Jezus. En daarna vooral, want dan komen we dan tot bij Pasen, de opstanding van Jezus. Want iemand zei het al in zijn gebed voordat we begonnen. Als Jezus niet was opgestaan, ja, dan waren we nog in onze zonde. Want de opstanding van Jezus is het grote heilsfeit. Niet het sterven ook, zeker. Weet je waarom dat sterven heel belangrijk was? Weet je, dus natuurlijk... Daar hebben we het heel dikwijls over. Dan staat er, onze zonde heeft hij op zich genomen. Onze zonde heeft hij gedragen. Hij heeft al onze zonden meegenomen aan het kruis. En dat is waar. Dat is echt ondenkbaar. Triljarden zonden van onnoemelijk veel mensen, van alle tijden, heeft Jezus daar verzoend aan dat kruis. Maar wat was nou de allergrootste zonde van de mensen? Dat is daar waar het mee begonnen was. Het overspel met de slang. Hij was aan de slang. De slang was de Satan dus, hè, was de eigenaar van de mens geworden. Want de mens had zich vrijwillig aan hem ze waren eigenlijk getrouwd met de slang. Ik hoop dat doen we nog volgt. Het is best wel een ingewikkeld verhaal zo op de paasmorgen. Maar ja, goed. Je hebt... Tijd zat om erover na te denken later. Dus ze waren eigenlijk getrouwd met de slang. En God houdt zich aan zijn eigen wetten. Dus hij zegt, ja, een huwelijk kan alleen maar eindigen met de dood van een huwelijkspartner. Nou, en wat gebeurde daar nou op dat kruis? Hij nam al onze zonden op zich natuurlijk, maar hij nam vooral de... allergrootste zonde op zich, namelijk die zonde van overspel, van onszelf geven aan de slang. En hij stierf, maar wij stierven ook, tenminste, als je weet dat je van de Heer Jezus bent. Dat leren we bij de doop, hè? Vanmorgen nog even met Ab gehad over dopen. Zo'n, nou, ik denk dat we een paar jaar daarna zijn we door Ab. En we hadden er even oneenigheid, niet oneenigheid, we waren niet helemaal uit wie dat nou precies gedaan had. Maar dat wist Paulus ook allemaal niet, wie die gedoopt had. Dus dat doet er niet toe. Maar we zijn hier in de gemeente ooit gedoopt, heel lang geleden. En wat beleiden we met die doop? Nu zijn we met Christus gestorven en we zijn met hem begraven door de doop in de dood om met hem op te staan tot nieuw leven. Dat is toch de doop of niet? Dat is wat we beleiden. Hè? We zijn met hem gestorven. Hé, hey, dat is gaaf. Want we waren verbonden aan Satan, we waren de bruid van Satan. Hij had macht over ons. Hij had alle heerschappij over ons, want we hadden ons als mensheid vrijwillig aan hem gegeven. We hadden ons verbonden met het kwaad, met de Satan, met de slang, met de boze. En daar was eigenlijk niks aan te doen, want ja, dat zijn Gods wetten. Maar God heeft dat opgelost door ons mee te nemen in zijn dood. En ja, als we gestorven zijn, nou ja, dat kun je... Paulus, ik kan het niet beter uitleggen dan Paulus, ik pak het er toch gewoon even bij, want die zegt het gewoon, hè. Daar staat Romeinen 6, vers 3, of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. En dan in vers hoofdstuk 7 gaat hij dat toepassen. Daar zegt hij eigenlijk wat ik probeer ook te zeggen vanmorgen, uit te leggen. Dat daar staat, of broeders en zusters, 7 vers 1, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, nou dat mag ik hier wel zeggen, jullie weten wat er in de Bijbel staat, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Je bent gebonden aan de wet, aan de wet betekent niet van je moet, ook. Christus stierf ook voor alle zonden, maar ook de wet, waardoor de ambtenaar van de burgerlijke stand man en vrouw aan elkaar verbindt, die geldt zolang je leeft. Want de gehuwde vrouw, staat er, is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom als zij dan de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij overspelig genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelig is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood, met betrekking tot die wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Opdat we vrucht zouden dragen. Regem, barmhartigheid, regoem, genade. Opdat we vrucht zouden dragen voor God. Maar hier staat het dus, in feite, denk ik wat ik zei, van we zijn dus gestorven, Jezus zelf is gestorven, wij zijn met hem gestorven, en we zijn niet meer gebonden aan die wet die ons bond aan de slang. En Jezus is opgestaan uit de dood en wij zijn met hem opgestaan. En daarom beijvert Paulus zich om ons als een reine maagd voor Christus te stellen, omdat hij ons als een vrouw aan de man verbonden heeft. Nou is dat allemaal veel reiner nog dan dat was. Maar dit ziet er prachtig uit. Er is ook wel hoop gebeurd in ons leven, in mijn leven, laat ik het over mezelf hebben, waardoor ik zeg van nou, dat had beter gekund. En dat gebeurt als gemeente ook, weet je. En doet de foto nu weer weg, hij is lang genoeg geweest, denk ik. Maar dat is Gods bedoeling nog steeds. En straks gaat hij terugkomen en natuurlijk hebben we allemaal onze... Nee, niet onze, daar heeft de Bijbel gegevens over hoe dat gaat met de opname van de gemeente, het terugkomen voor Israël en alzo zal gans Israël zalig worden en een 1000-jarig rijk van vrede En aan het einde van die duizend jaren, dan komt er nog een verleiding. En dan komt de grote witte troon en dan komt er het uiteindelijke oordeel. En dan zullen er mensen zijn, helaas, die in die poel van vuur verdwijnen. Maar hoe dat daar precies uiteindelijk zit, dat weet ik dan niet precies, moet ik eerlijk zeggen. Want gaat het dan nog om mensen die bewust tot geloof in Christus zijn gekomen, of die het goede gedaan hebben en niet het goede, of die afvallen. Dat is daar aan het eind, na die duizend jaar, wordt het allemaal iets minder. Gaat het iets anders, maar dat vereist wel weer een nieuwe avondstudie, zeg maar. Maar uiteindelijk is het dus de bedoeling dat die bruiloft van het Lam gaat plaatsvinden. En dan gaat Jezus ons terug. Eerst ons, en dan Israël. En dan, ja, moet er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Nou weet je, ik ga besluiten met een tekst die ik heb. Ik bedoel, de hele Bijbel gaat eigenlijk over Jezus. En gaat dus ook over een bruiloft. Ja, gaat dan maar over gemeenschap hebben met Jezus. De bruiloft van het Lam. Of je nou Amos leest met een vrouw der hoererijen moest trouwen, of in Jeremia die de gemeente, of die Israël beschuldigt van overspel, en dat God zegt, ja, ik heb je verstoten als mijn bruid, maar een ogenblik van toorn heb ik u verstoten, maar met oneindige liefde zal ik u over mij ontfermen. Ik kan honderden teksten op gaan noemen daarover, ga ik nou niet doen, maar de Bijbel staat er echt vol mee. Maar ik doe alleen het allerlaatste stukje. En dat is Hosea. Die schrijft ook zo mooi, vind ik. Hosea. Daar zegt God, daar gaat het over Israël, maar weet je, ik betrek het ook gewoon even op ons. En ik betrek het op ons allemaal. En dat is het laatste stukje wat ik dan ook ga doen. Maar in Hosea hoofdstuk 2, vers 13, ik denk dat u het wel kent hoor, dat vers, maar het is zo mooi. Want eigenlijk gaat het dan weer, ik ga die foto niet meer terugroepen, maar u moet maar aan uw eigen foto denken. Uw eigen, als het u vergund is geweest, of als het jou vergund is geweest om een vrouw of een man te treffen. Hè. Er zijn ook mensen die het verdriet hebben dat niet zo is. Veel compassie mee hebben. Dat kan een heel groot verdriet zijn. Maar goed, Hosea 2, vers 13 zegt Jezus, de Zoon, God. Daarom, zie, ik ga haar lokken. Weet je, dat is zoals een man een meisje versiert, noemden wij dat vroeger. Ik weet niet hoe dat eigenlijk tegenwoordig heet, maar misschien ook nog wel gewoon zo. Maar ik ga haar lokken en haar de woestijn inleiden. Ik neem haar mee in die woestijn. Misschien heb je wel het gevoel dat je in de woestijn zit. Maar dan zit je niet voor niks in die woestijn. De woestijn is weet je, in Genesis 1, die rivier die gaat door dat land. En dat land wordt daar ook woestijn genoemd. Ik zou dat woord even op moeten zoeken, heb ik niet paraat. Maar dat land waar dat goud is, dat is een woestijn. Dat is zelfs in Genesis al, hè? Het zand, de aarde, het terets. En dan zal ik haar in de woestijn leiden en dan ga ik daar tot haar hart spreken. Dan maak ik het dal van Achor tot een deur van hoop. Het dal van Achor, dat is dat dal waar Achan werd gestenigd, weet u wel, naar Jericho en toen het allemaal misging bij Ai en zo. Ellende, het dal van Achor. Misschien heb je die periode in je leven ook wel dat je denkt, oeh, wat een puinhoop. Wat heb ik er een puinhoop van gemaakt? Wat hebben we er in ons huwelijk een puinhoop van gemaakt? Wat moet dat nog worden? En hij zegt, God, dan ga ik het dal van Achor maken tot een deur van hoop. En dan gaat ze weer zingen. Zoals in de dagen van haar jeugd. Zoals ze vroeger een liedje kon zingen. Weet je, altijd mooi. Wat de bruid zingt is altijd mooi, toch? Wat ze zegt, kun je nog een liedje voor me zingen? Dat is eigenlijk wat God dan zegt tegen je. Wil je nog een mooi lied voor me zingen? Ik heb je lief, ik hou van je. En ik wil jou. Ja, maar hier, Achor, puinhoop, zo'n bende van gemaakt. Ah, joh. Het is allemaal weg. Het is aan het kruis genageld. Ja, maar heer, het is echt weg. En Jezus leeft. Hij is opgestaan. En hij is de hemelse bruidegom. En hij zegt vandaag tegen je. Wil je nog een liedje voor me zingen? En op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer. Dan zul je mij noemen mijn man. En niet meer mijn Baal. En Baal betekent eigenlijk, we denken dan gelijk aan afgoden. Maar het zou hier eigenlijk vertaald moeten worden met Heer. Want dat is wat Baal betekent. Dan zul je mij noemen mijn man. En niet meer meneer. Ja, ik wil. Weet je, en de allerlaatste wat ik dan tegen jullie, tegen u, tegen mij, tegen ons allemaal wil zeggen. Hey, vandaag is de opgestane Heer. We hebben gezegd, Jezus is waarlijk opgestaan. Hij is de levende. Hij is aan de rechterhand van God de Vader. Hij is de barmhartige. Hij is de eeuwige. Hij is de heerlijk. En hij zegt, vandaag wil je nog een liedje voor me zingen? Nou, dat hoeft dan niet. Een liedje zingen is misschien wel heel veel gevraagd, maar wil je gewoon ja tegen mij zeggen? Ja, ook als je denkt, puinhoop. Dan zeg je, maakt niet uit. Dat heb ik allemaal geregeld. Dat is allemaal goed. Daar ben ik voor gestorven. Ik ben de levende. En dan vraagt hij, vandaag wil je tot mij komen? Wil je van mij worden? Want ik hou van je. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb je zo lief dat ik mijn leven gaf voor jou. Alles. Wil jij gewoon. Je hoeft er niks voor te doen verder. Want ik heb eigenlijk alles al geregeld. Maar wil je alleen maar ja zeggen? Weet je, als je hier zit en je denkt, vandaag moet ik eigenlijk ja zeggen. Ik ga zo bidden met je en dan mag je mee bidden. Maar als je denkt van ja, God wil eigenlijk dat ik bij hem kom, dan moet je dadelijk of naar mij of naar een van de oudsten hier of naar iemand die je kent als een kind van God. Je kan naar iedereen toe, iedereen kan zoiets hier. Iedereen die de Heer kent, kan iemand bij de Heer brengen. Echt. En dan ga je naartoe en zeg ik wil zo graag ja zeggen. Wil jij naar me luisteren als ik het zeg? En dan ga je samen bidden en zeg ja Heer, ik wil voor eeuwig, voor altijd uw zijn. En met u begraven worden door de doop, in de dood en opstaan tot nieuw leven. Mag ik met jullie bidden? Vader in de hemel, ik vond het eigenlijk zelf best wel een ingewikkeld verhaal. En dat was het ook wel. Maar ja, we hebben het ook wel heel ingewikkeld gemaakt met z'n allen. Terwijl eigenlijk u gewoon vanaf het begin de bedoeling had om te zeggen, ik hou van je. Ik heb een prachtig plan met je. Ja, en daar is dan al die ellende tussendoor gekomen met pijn en verdriet en een aarde die de vruchteloosheid is onderworpen en oorlogen en allerlei pijn, onvolkomenheid. En u hebt het opgelost. En dat is wat we mogen gedenken met Pasen. U bent de dood ingegaan. En dat niet alleen, wij zijn met u gestorven. En u bent weer opgestaan, maar dat niet alleen, wij zijn ook met u opgestaan. Ja, en ik wil bidden voor de mensen die dat nog niet weten hier. Die misschien denken, het is niet voor mij, of ik heb er een te grote puinhoop van gemaakt. Of kan dat allemaal wel zomaar. Dat ze vandaag, ook nu, op dit moment hun leven aan de Heer Jezus zullen geven. Onze hemelse bruidegom die ons zo enorm lief heeft. En ik geloof en velen met mij geloven dat hij op het punt staat om te komen. Om uw gemeente te halen, om Israël te zegenen, om uw bruid te halen. Om allerlei gebeurtenissen die toekomstig zijn, maar om uiteindelijk om tot uw doel te komen. En daar wilt u ons bij hebben. Het is uw verlangen dat er niemand verloren gaat. is een verlangen dat iedereen tot erkentenis van de waarheid komt en behouden wordt. En u zegt in uw woord door Paulus dat iedereen die met zijn mond belijdt dat Jezus Heer is, ook vandaag. En die nu, vandaag in zijn hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Die zal behouden worden. En ik bid dat dat vandaag voor iedereen hier in deze samenkomst, of mensen die meekijken, zo zal zijn. Ik bid u dat echt. Echt uit Jezus' naam. Want hij wil het zo graag. En hij zei, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. We willen het echt. Omdat Jezus het wil. Om Jezus wil. Amen.